Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 121. Deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van Psalm 127, het eerste vers. En vervolgens wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 17. En ook de algemene zendbrief van Jacobus, hoofdstuk 2. De schriftlezing is dus Johannes 15, 1 tot en met 17 en Jacobus 2, na de geloofsbelijdenis en Psalm 127, het eerste vers.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen Johannes 15, de verse 1 tot en met 17. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord. En men vergadert ze en men werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik u ook lief gehad, blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven, gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijft in dezelfde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand kan meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren, en ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijven, opdat zo gij wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Vervolgens Jacobus 2. Mijne broeders, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid met aanneming des persoons. Want zo in uw vergadering een man kwam met een gouden ring aan zijn vinger en in sierlijke kleding, en er kwam ook een arm man in met slechte kleding. En gij zoudt aanzien degene die de sierlijke kleding draagt en tot hem zeggen, zit gij hier op een eerlijke plaats en zoudt zeggen tot de armen, sta gij daar of zit hier onder mijn voetbank. Heb gij dan niet in uzelf een onderscheid gemaakt en zijt rechters geworden van kwade overleggingen? Hoort mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen deze wereld om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen des koninkrijks, hetwelk hij belooft degene die hem lief hebben? Maar gij hebt de armen oneer aangedaan, overweldigende u niet de rijken, en trekken zij u niet tot de rechterstoelen? Lasteren zij niet de goede naam die over u aangeroepen is? Indien gij dan de koninklijke wet volbrengt naar de schrift, gij zult uw naaste lief hebben als uzelve, zo doet gij wel. Maar indien gij de persoon aanneemt, zo doet gij zonde, en wordt van de wet bestraft als overtreders. Want wie de gehele wet zal houden en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle. Want die gezegd heeft, gij zult geen overspel doen, die heeft ook gezegd, gij zult niet doden. Indien gij nu geen overspel zult doen en zult doden, zo zijt gij een overtreding der wet geworden. Spreek alzo en doet alzo, als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden. Want een onbarmhartig oordeel zal gaan over degene die geen barmhartigheid gedaan heeft, en de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of een zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben van dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, en gij lieden zoudt u niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is het bij zichzelf dood. Maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enig God is, gij doet wel. De duivelen geloven het ook en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof mede gevrocht heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend Gods genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat de mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleen uit het geloof? En desgelijks ook Rachab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondene heeft ontvangen en door een ander weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder de geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Tot zover de schriftlezing.
Zondag 24 van de Heidelberger Catechismus is aan de orde van behandeling. Zondag 24. We willen die zondag eerst met elkaar lezen. Daar wordt gevraagd in vraag 62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Het antwoord luidt daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Vraag 63. Hoe verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Het antwoord is, deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. Vraag 64. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Het antwoord, nee zij, want het is onmogelijk dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Tot zover. Zoek het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wilt u zich over ons ontfermen deze middag? Over ons persoonlijk, zoals we hier gekomen zijn onder uw woord. Op de plaats die enerzijds spreekt van onze voorrechten, maar die anderzijds ook spreekt van onze grote verantwoordelijkheid. Wat zullen we doen met het onderwijs dat u ons geeft deze middag? Onderwijs waarin u ons wijst bij vernieuwing op de enige grond van het behoud van een zondaar. Heere, wilt u ons dan geven wat nodig is in het spreken allereerst? Want hoe zullen we spreken zonder uw hulp, zonder uw kracht, zonder uw wijsheid en zonder uw genade? Heere, geef ons wat nodig is daarin. Maar geef ons niet minder wat nodig is in het luisteren. En wilt u ons geven, Heere, dat we met een betrokkenheid van het hart mogen luisteren naar uw woorden? Gedenk ons en leer ons. Wij kunnen zo gemakkelijk luisteren, zo gemakzuchtig luisteren misschien. Maar Heere, bewaar ons ervoor en leid u zelf onze gedachten op en onder de kansel, gevangen onder de gehoorzaamheid van uw woord. Bewaar ons ervoor dat we zullen selecteren, dat we er dit uithalen en dat uithalen dat ons te pas komt, en dat we andere dingen die even goed de waarheid God zijn, laten liggen. Heere, geef dat uw waarheid klinken mag. Dat is nodig vanmiddag. Bewaar ons voor allerlei dwalingen. Ons hart is er altijd toe geneigd om bij u en bij uw woord vandaan te dwalen. Wat moet dan op de kansel uw dienaar bewaard worden? Wat moeten we alle bij het luisteren bewaard worden? Wilt u het geven vanmiddag onder ons? En laat het woord duidelijk en helder mogen klinken. Geeft u dat het begrepen mag worden door ons. Dat het opgeslagen mag worden door ons. Dat we het niet alleen in onze gedachten zullen meenemen. Dat we niet alleen in de komende dagen, wanneer u ze ons geeft, nog eens zullen proberen om datgene wat we gehoord hebben en beluisterd hebben te overdenken en in onze gedachten terug te roepen met de middelen die u ons geeft. Maar geeft u dat we boven alles de genade ontvangen om uw woorden te bewaren in ons hart. Heere, wilt u zo aan ons denken? Wees met degene die er vanmiddag niet kunnen zijn. U kent hun omstandigheden, u weet van redenen van verhindering af, geeft u wat nodig is. We vragen dat bijzonder voor degene die vanmiddag hun werk ook moeten doen, omdat dat ook op de zondag doorgaat. Wilt u daarin geven wat nodig is, Heere? Geef ons ook zorgvuldig met onze ziel om te gaan in deze dingen. Laat onze ziel geen schade hoeven lijden door het feit dat we soms werken van noodzaak, werken van barmhartigheid moeten verrichten op uw dag. Maar geef dat we de verantwoordelijkheid zullen nemen om uw woord op een later moment nog te beluisteren en te overdenken voor onszelf. Wilt u denken, Heren, aan degene die bij uw woord vandaan gedwaald zijn? Breng ze nog terug, Heren. Voor u is niets te wonderlijk. Wil denken aan onze jonge mensen, aan de kinderen. Geef wat nodig is. Geef licht en waarheid bij u vandaan. Wees ook met de ouderen. U kent degene die al lange tijd niet meer onder uw woord kunnen komen, die het daar ook moeilijk mee kunnen hebben, omdat het wel hun verlangen is om hier onder het woord aanwezig te zijn. Heere, doet u ze vanavond eens ondervinden dat u niet aan een plaats gebonden bent. We kunnen dat makkelijk zeggen, maar u kunt het ook betonen en dan wordt alles anders. Dan komt uw woord niet alleen in onze huiskamer of in een andere plaats waar we het beluisteren, maar dan komt u zelf mee in uw woord en dan komt uw woord in ons hart. Heere, wat hebben we dat nodig? In de kerk of ergens anders? Wil het schenken. Denk zo, Heere, in uw genade aan ons, al hebben wij het niet verdiend. Ontfermt u zich over onze gemeente, Heere. Wij hebben het in allerlei opzicht tegenover u, de heilige en rechtvaardige God, verzondigd. Maar wilt u in onze gemeente nog werken door woord en geest? Zegen de prediking van uw woord. Zegen de catechisatie, de belijdeniscatechisatie. Zegent u het verenigingswerk, de zondagsschool. Heere, wilt u al het werk dat in het midden van de gemeente gedaan wordt met uw zegen achtervolgen. We denken ook aan degenen die in commissies werkzaam zijn. Wees met onze organisten, met de koster en zijn vrouw. Heere, we dragen een ieder aan u op. Maar boven alles, geef dat uw werk mag plaatsvinden onder ons. Het kerkelijke leven gaat een keer voorbij. En met het kerkelijke leven alleen zullen we ook uiteindelijk moeten omkomen. Want dat houdt geen stand in uw gericht. Al onze werken kunnen ook geen stand houden in uw gericht. Onze ongerechtigheden niet. Onze eigen gerechtigheden niet. Het werk van ons geloof niet. Alleen daar waar we met een geloof dat u zelf gewerkt hebt in ons hart mogen steunen op die enige grond der zaligheid, kunnen we bestaan voor de rechter van hemel en van aarde. En schenk ons, Heere, geen rust voordat we dat weten mogen. We kunnen zo gemakkelijk voortleven zonder ons te bekommeren om die enige grond. Heere, laat ons zien wat er onder onze voeten ontbreekt. Laat ons zien wat er onder onze voeten nodig is. Geef ons werkzaam te zijn met de belangen van onze onsterfelijke ziel. Ontfermt u zich over onze kerken. In de achterliggende week is er een synodevergadering gehouden. Heere, als we iets nodig hebben in onze kerken, dan is het wel dat het van u vandaan komt. Bij ons is het niet, Heere, in geen enkel opzicht. Enerzijds de oppervlakkigheid. Blij zijn met allerlei dingen waar onze vaderen van huiverden. Anderzijds de geest van zelfverheffing. Wij zijn uitnemender dan anderen. Zoveel onbewogenheid. Zo weinig bukken en buigen voor u in de binnenkamer. Heere, maakt u het anders bij u vandaan. Wij hebben geen rechten. Wij kunnen alleen maar onze schuld aanvoeren, Heere. En die getuigt tegen ons. En daarom bidden we van u, wil in mededogen neerzien op het gruis van Sion en van Jeruzalem. En wilt u de muren van Jeruzalem nog opbouwen. Maar bewaar ons ervoor, o God, dat we ons zullen verheugen in koperen schilden. Als het goud verdwenen lijkt. Geef dat het ons om niets minder te doen zal zijn dan om het zuivere goud van uw genadewerk. Bewaar ons er ook voor, Heere, om met een Elia in moedeloosheid neer te liggen en het te zeggen, ik ben alleen overgebleven. Maar geef te zien op uw werk dat doorgaat. Maar Heere, dat hoeft niet te betekenen dat dat werk ook in onze kerken wordt voortgezet. Daarvoor geeft uw woord op zich geen enkele garantie. En daarom laat ons buigen in de schuld en laat ons buigen vanuit de nood en laat ons instemmen met de woorden waarmee we de dienst begonnen zijn. Ik sla de ogen naar het gebergte heen van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Onze hulp is in de naam van de Heere alleen. Heere, mag dat zo zijn. En zou u dan om uw grote naam de eer te geven, nog over Sion willen opstaan en zich over ons willen ontfermen. In weerwil van wat wij verdienen, Heere. Wilt u zo aan ons denken? Denk aan ons land en volk. Gedenk onze overheid, ons vorstenhuis. Wees met uw vervolgde kerk op het rond van deze aard. Wilt u, Heere, haar staande houden, te midden van het woede van de volkeren? Wilt u het zendings- en evangelisatiewerk zegenen, uw koninkrijk er nog door uitbreiden? Gedenk aan uw volk Israël. Laat velen van de Joden mogen komen tot kennis van de beloofde zaligmaker, de Christus der Schriften. Heere, wil ons zo horen. Ontferm u zich over alle die nood kennen. U weet van eenzame, van moeilijke wegen. U weet van duisternis, van uitzichtloosheid. We werpen de noden neer voor uw aangezicht. En we bidden van u, of u aan ons denken wil in genade. Om Christus wil. Amen. Psalm 92, het zevende en het achtste vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. Het achtste vers, in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Drie collecten voor eredienst, onderhoud, kerk en pastorie. De derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Psalm 19, het zevende. Psalm 19, het zesde vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Maar, heren, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? O bron van het hoogste goed, was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. Het zesde vers van Psalm 19 in antwoord op de prediking. In het noordwesten van de provincie Groningen ligt een klein dorpje, gemeente, waar in het jaar 1829 een nieuwe dominee kwam. Een dominee die zijn gemeente stenen voor brood gaf. Want hij predikte eigenlijk niet meer dan de Heer Jezus Christus als een goed voorbeeld. Hij tekende de Heer Jezus uit in zijn ontferming en in zijn liefde tegenover de mensen. En wat hij vervolgens naar voren bracht was dat zijn gemeenteleden dat loffelijke voorbeeld moesten navolgen. Toen raakte die dominee Hendrik de Kok, is zijn naam, in gesprek met een oudere catechizant. Een man die al op leeftijd was, maar nog nooit vrijmoedigheid had gevonden om belijdenis te doen, zoals u dat in het noorden van het land wel meer aantreft. En toen zei die oudere man, Klaas Kuipenga, tegen zijn dominee: dominee, als ik ook maar één zucht aan mijn zaligheid moest toedoen, dan zou het voor eeuwig verloren zijn. Al zou ik ook maar één zucht aan mijn zaligheid moeten toedoen, dan zou het voor eeuwig verloren zijn. En Klaas Kuipenga was een zuchter. Een zuchter aan de troon van de genade. Het was die uitspraak en nog wel andere opmerkingen meer die de dominee van Ulrum aan het denken zette. Hij ging de werken van Calvijn onderzoeken. Hij ging de Dordtse leerregels onderzoeken. En dat alles zegende de Heere zo dat er in het leven van Hendrik de Kok een grote verandering plaatsvond. Dat er ook in zijn prediking een verandering plaatsvond. En dat alles door die vraag, door die opmerking: al zou ik maar een zucht tot mijn zaligheid moeten toedoen, het zou verloren zijn. Met die kernachtige opmerking zijn we midden in zondag 24. Want daar gaat het eigenlijk ook over deze dingen. Daar gaat het over de vraag waarom onze goede werken, waarom onze beste werken, waarom zelfs een zucht niet een deel van onze gerechtigheid voor God kan zijn. En daar willen we met Gods hulp over nadenken. We schrijven als thema bij zondag 24... waarom onze goede werken op geen enkele wijze de gerechtigheid voor God kunnen zijn. Waarom onze goede werken op geen enkele wijze de gerechtigheid voor God kunnen zijn. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op de vraag. Dat is vraag 62. Daar wordt die vraag letterlijk zo gesteld. Vervolgens op het antwoord. Dat is antwoord 62. En tenslotte op de verdediging. Want in vraag en antwoord 63 en 64 wordt het standpunt van de catechismus nog nader verdedigd tegen twee kritische vragen. Drie gedachten dus: de vraag, het antwoord, de verdediging. Vorige keer hebben wij stilgestaan bij een buitengewoon belangrijke zondag. Een zondag die antwoord gaf op misschien wel de belangrijkste vraag in een mensenleven. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En op dat antwoord, op die vraag is een drievoudig antwoord gegeven. Daar zou meer over te zeggen zijn, maar dat herhaal ik nu allemaal niet. Dat is vorige week aan de orde geweest en voor een deel ook in de preken over Filippenzen 3 aan de orde geweest. Maar de catechismus geeft op die belangrijke vraag een drievoudig antwoord. Hoe zal een mens rechtvaardig kunnen verschijnen voor God? Allereerst door genade alleen. Door de genadige toerekening van God. Door de genadige schenking van God. Genade is de diepe bron waaruit de rechtvaardigheid van een zondaar voortvloeit. Tweede antwoord wat de catechismus gaf, dat was op grond van het werk, het volkomen werk van de Heer Jezus Christus alleen. Dat is de enige grond. Zijn volkomen genoegdoening. Zijn betaling aan het recht van God. Zijn gerechtigheid. Zijn gehoorzaamheid. Zijn heiligheid. Alles wat Hij tot stand heeft gebracht. Toen Hij de wet van God volkomen hield. De eis van God volkomen vervulde. En de straf van God droeg. En het derde antwoord, wat in zondag 23 gegeven werd, dat was door een waar geloof alleen. Want waardoor is het dat een zondaar deel krijgt aan de gerechtigheid van Christus? Alleen door een waar geloof. En eigenlijk vormen die drie antwoorden één antwoord. Want het is door genade dat de Heere de gerechtigheid van zijn Zoon aan een zondaar toerekent. Het is door genade dat de Heere het geloof werkt in het hart van een zondaar. En het is ook door dat geloof dat een zondaar deel krijgt aan Christus en aan zijn weldaden. Dat waren enkele hoofdlijnen, meer niet, maar enkele hoofdlijnen in de leer van de rechtvaardiging door het geloof. De leer waarvan Luther heeft gezegd dat de kerk daarmee staat of valt. De leer waarvan geldt dat uw zaligheid er ook mee staat of valt. Daarom zijn deze moeilijke dingen voor ons verstand, want dat zijn het, moeilijke woorden. Maar toch de moeite waard om ons in te verdiepen. Daarom is het goed, jongere mensen, oudere mensen, daarom is het goed om eens een werk van Luther te lezen over de vraag hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God. Daarom is het goed om daar eens een betrouwbare catechismusverklaring op na te slaan en door te lezen. Daarom is het goed om de catechismus te overdenken of een gedeelte uit de Nederlandse geloofsbelijdenis dat daarover handelt. Want het zijn de allerbelangrijkste zaken die hier ter sprake komen. Iemand zegt, dominee, u vergeet iets. Daarom is het goed dat u het woord leest, jazeker. Daarom is het goed dat we het woord lezen, juist ook met aandacht voor deze allesbeslissende vragen. Maar u en ik, wij allemaal, we zijn tot dwalen en tot afdwalen geneigd. Het woord van God is te vergelijken met een landschap dat op sommige plaatsen heel onherbergzaam kan zijn. En dat ligt niet aan het woord van God, maar dat ligt aan mijn onervarenheid. Dat ligt aan mijn dwaalzieke hart. En dan kunnen we toch wel onze winst doen met datgene wat mensen van vroeger tijden, die veel licht kregen in de dingen van de zaligheid en veel licht kregen in de leer van de rechtvaardiging door het geloof. Dan kunnen we toch wel winst doen met datgene wat die mensen hebben geschreven. Als we het maar biddend lezen, afhankelijk van het licht van Gods geest. De troostleer van de rechtvaardiging door het geloof is ook een leer waar in de loop van de eeuwen allerlei giftige pijlen op afgeschoten zijn. Altijd. Dat begint al in de tijd van Paulus. Als Paulus die leer naar voren brengt in zijn brieven, dan zijn daar mensen die zeggen, laten we zondigen opdat de genade des te meerder worden. Nou, daar hebt u al zo'n voorbeeld van een pijl, een giftige pijl die afgevuurd wordt op de leer der waarheid. Daarom vindt de opsteller van de catechismus het ook nodig om deze leer te gaan verdedigen tegen allerlei misverstanden. En zodoende komt deze zaak in zondag 24 opnieuw aan de orde. Vraag 62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Het gaat dus vanmiddag over de goede werken. Dat is misschien wel een uitdrukking waarbij u uw wenkbrauwen nou even fronst. Is dat niet Rooms? Goede werken? Toch niet. Wij lezen in de Bijbel op verschillende plaatsen de uitdrukking goede werken. Ik geef u een voorbeeld. Matteüs 5, daar is de Heer Jezus Christus zelf aan het woord. Daar heeft hij zijn zaligsprekingen laten klinken en hij heeft het gezegd wie er zalig zijn. En dan zegt hij aan het einde van die zaligsprekingen, laat uw licht alzo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken mogen zien. En uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Goede werken. Ander voorbeeld. Handelingen 9, daar gaat het over Tabitha, Dorcas, die weduwe die zich ontfermde over armen, over behoeftigen uit de gemeente. En u leest in de Bijbel dat als ze gestorven is, dat er dan een getuigenis gegeven wordt dat zij veel goede werken had gedaan. Dat zegt de Heere zelf van deze vrouw. Nog een derde voorbeeld om niet meer te noemen. In Hebreeën 10, daar leest u dat de apostel schrijft, en laat ons op elkander acht geven, tot opscherping van de liefde en van de goede werken. Dus goede werken, dat is op zich een Bijbelse term. Wat wordt daarmee bedoeld, vraagt iemand. Wat zijn die goede werken dan? Waar moet ik aan denken concreet? Wel twee voorbeelden die met allerlei andere voorbeelden aan te vullen zouden zijn. Als Stefanus de stad Jeruzalem uitgeleid wordt. En de Joodse leidslieden nemen die grote zware stenen in hun handen. En ze gooien die stenen in de richting van Stefanus. En Stefanus valt daar neer op zijn knieën op de grond. Misschien wel terwijl zijn beenderen gebroken waren door de klap van de stenen. Dan hoort u Stefanus in zijn laatste ogenblikken zeggen, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Een man die bidt voor zijn moordenaars. En die voorbeden is een voorbeeld van een goed werk. Ander voorbeeld. Stokbewaarder, de gevangenbewaarder van Filippi. Komt tot bekering. Komt tot geloof. Heeft Paulus meegenomen in zijn huis, hij heeft het woord gehoord, hij is tot geloof gekomen. En wat leest u dan in de Bijbel in dat hoofdstuk? Dat die stokbewaarder de striemen van Paulus en van Silas gaat wassen. dat hij de wonden op de rug van Paulus en Silas gaat verzorgen en gaat verzachten. Dat was een goed werk. Die twee voorbeelden zouden met allerlei andere voorbeelden aan te vullen zijn. Maar goede werken, het zijn die werken die voortkomen, zegt de catechismus ergens anders, uit een waar geloof. En die in overeenstemming zijn met de wet van God. En die als doel hebben de eer van God. Die goede werken. En dan gaan we naar vraag 62. Waarom kunnen die goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? In onze eerste gedachte zouden we stilstaan alleen maar bij de vraag. Want als we die vraag goed lezen, dan liggen daar drie dwalingen achter. De meeste dwalingen komen ook vragenderwijs de kerk binnen. U ziet dat trouwens al gebeuren in het paradijs. Is het ook dat God gezegd heeft? Is het ook dat God gezegd heeft? Vragenderwijs. Nu hebben de opstellers van de catechismus natuurlijk geen bedoeling om dwalingen te introduceren. Maar ze willen die dwalingen wel tegenspreken. Drie dwalingen die erachter liggen, achter die vraag 62. De eerste dwaling is, ja, dat is een hele grove dwaling. Dat is de dwaling dat onze werken onze gerechtigheid voor God kunnen zijn. Dat is de eerste dwaling. Dat goede werken onze gerechtigheid, ons bestaan voor God kunnen zijn. Dat is in de loop van de eeuwen geleerd. In de vierde eeuw is daar Pelagius, tegen wie Augustinus veel geschreven heeft. En Pelagius heeft de opvatting verdedigd dat een mens, om het maar heel eenvoudig en vereenvoudig te zeggen, dat een mens door de werken zalig kan worden. Als hij maar goed zijn best doet. Als hij dit maar doet en dat maar nalaat. Dat is een grove opvatting, een grove dwaling, zei ik al. Dat is een dwaling waarvan wij misschien allemaal wel zeggen, ja, maar dat is duidelijk onbijbels. En toch zou het wel kunnen dat die dwaling ergens een plaats heeft in onze gedachten. Diep in onze gedachten. Kijk, ik heb een buurman, zegt iemand dan. Of ik heb een collega en die gelooft niet in God. Hij gelooft niet in de Bijbel. Maar als je zijn leven ziet, dan staat hij voor iedereen altijd klaar. En hij beschaamt mij nog wel eens. Zou zo iemand, wanneer hij na zijn sterven God moet ontmoeten, nu toch niet? En dan maken we de zin misschien niet af, of in gedachten misschien wel af. En begrijpt u me goed, wij vellen geen oordeel, dat mag ook nooit. Wij vellen geen oordeel over de eeuwige staat van een mens, van een ongelovige. Dat past niet. Maar de gedachte dat iemand, door goed te zijn voor anderen, door goed te doen aan anderen, toch iets kan verdienen en misschien toch op de plaats van de zaligheid komen kan, zou verborgen misschien toch wel in ons hart kunnen nestelen. Waarom onze werken, onze goede werken, de gerechtigheid voor God nooit kunnen zijn? Dat is een eerste dwaling. Grove dwaling. De tweede dwaling is iets verfijnder. Dat is de dwaling die in de kerkgeschiedenis bekend werd als het halve pelagianisme. Het semi-pelagianisme. Pelagius leerde door de werken zalig. Nou, dat was eigenlijk toch wel te grof. Maar, heeft men gezegd, Is er dan wellicht niet zoiets als, ja, dat de werken een stuk van onze gerechtigheid voor God vormen? Zo staat het ook in de vraag. Waarom kunnen onze goede werken niet een stuk van de gerechtigheid voor God zijn? Die mogelijkheid wordt ook genoemd. Kijk, dan is het zo dat wij misschien wel heel veel verkeer doen. Dat er heel veel is wat voor God niet bestaan kan. Maar daarnaast zijn er toch ook goede dingen. Dominee, u hebt het zojuist toch ook gezegd. Die voorbeden van Stefanus, dat was toch een goed werk? En al dat handwerken van Dorcas, Tabitas voor de armen, dat was toch een goed werk? En noemt u maar op andere dingen. Wat die stokbewaarder deed en wat Paulus allemaal in zijn leven heeft gedaan in dienst van Gods koninkrijk, dat waren toch goede werk. Zou het dan niet kunnen zijn dat dat toch voor een deel meeweegt? Wij doen ons best en God doet de rest. Dat is het halve pelagianisme. Dat is de tweede dwaling. De derde dwaling is de gevaarlijkste. Dat is de dwaling van Arminius. Wat leerde Arminius? En dan maken we een hele grote sprong in de kerkgeschiedenis. Dan komen we in de 17e eeuw. Wat leerde Arminius? Die leerde dit. De Heer Jezus Christus heeft een volkomen werk gedaan. Hij heeft de zaligheid verdiend. Hij heeft de wet van God volkomen gehouden. Hij heeft de straf van God volkomen gedragen. Aan zijn werk ontbreekt niets. Hij heeft een volkomen werk gedaan, punt. En nu moet u geloven, punt. En daar voegt Arminius dan dit aan toe. God heeft van eeuwigheid naar de mensen gezien. Als we het even toepassen op onze situatie. God heeft al in de stilte van de eeuwigheid de Jeruzalemkerk gezien. En toen heeft hij daar een man gezien die ging geloven. En daar een vrouw gezien die ging geloven. En daar een jongen gezien die ging ook geloven. En een meisje. Maar daar ook een man of een vrouw die niet ging geloven. En toen heeft God besloten om die mensen die zouden gaan geloven, van wie hij het zag dat ze gingen geloven, om die mensen uit te kiezen tot de zaligheid. En de anderen niet. Arminius zegt dus, wij worden zalig op grond van het geloof dat God van tevoren heeft gezien. Wij worden zalig om ons geloof. Niet door het geloof, maar om het geloof. En dan wordt het geloof ook een werk. U kent die uitspraken misschien wel. Dat iemand bij wijze van spreken zegt, dat zou Arminius dan gezegd hebben, of in ieder geval zijn volgelingen. Nu heeft de Heere 99 stappen gezet. Nu heeft de Heere gezorgd voor een volkomen zaligheid. Nu heeft hij gezorgd voor een aanbod van genade. Maar nu moet u de laatste stap zetten. Nu moet u de laatste stap zetten. Nu moet u geloven. Is dat dan niet waar? Vraagt iemand. Gemeente, het luistert hier ontzaggelijk nauw. Ik vrees dat de dwaling van Arminius, de dwaling van het remonstrantisme, al aan alle kanten onze reformatorische gezindte binnengecijpeld is. Hoe komt dat? Kort en goed, omdat we de Dordtse leerregels niet meer lezen. Er is meer te noemen, maar kort en goed, omdat we de Dordtse leerregels niet meer lezen. Dat is een van de belangrijkste redenen. U hebt het misschien vroeger bij geschiedenis al geleerd. Dat wie zijn geschiedenis vergeet, gedoemd is om die geschiedenis over te doen. Als wij niet meer willen leren vanuit het verleden, van de weerlegging van allerlei dwalingen, ja, dan zijn we vatbaar voor diezelfde dwaling. En dan komen ze weer. Is het dan niet waar, dominee, dat een mens geloven moet? Jazeker, dat is wel waar. Dat leert de Bijbel toch. De Heer Jezus Christus heeft toch gezegd, geloof en bekeer u en geloof het evangelie. Als het evangelie gepreekt wordt, dan moet dat tot ons komen met bevel van geloof en van bekering. Jazeker. Als u vanuit het bevel maar niet doorredeneert naar het vermogen om te geloven. En dat doet de remonstrant nu precies wel. Die zegt, God vraagt het, het moet, God heeft er recht op, God eist het. En nu moeten wij het doen, dus we kunnen het doen. Kijk, dan wordt de zaligheid als het ware voor een mens neergelegd, maar dan moet hij vanuit zichzelf toch nog een werk doen, het werk des geloofs. En als u de Dordtse leerregels goed zou lezen, dan ontdekt u dat daarin enerzijds wordt gehandhaafd het bevel van geloof en van bekering. God eist het, hij heeft er recht op, hij vraagt het. Maar dat daarin anderzijds ook heel duidelijk wordt geschreven over de diepe, de aangrijpende doodstaat van een mens. Ik wil niet en ik kan niet geloven. En tegen die achtergrond tekenen onze Dordtse vaderen dan het eenzijdige genadewerk van God, die altijd de eerste is. En voordat een zondaar gelooft, zal daar eerst zijn het levendmakende werk van Gods geest. Dat werk waarvan onze vaderen hebben beleden, dat het een werk is zonder ons, in ons. Dat werk dat de Heere uit vrije genade doet. Dat zijn de Dordtse leerregels. Nog een keer iemand zegt tegen me, dominee, dat vind ik nou jammer dat u daar nu neer naar verwijst en niet naar de schrift. Ook goed. Als we de schrift lezen. Als u de schrift leest, juist aandachtig, biddend bestudeert, op het punt van deze vragen, eerlijk bestudeert, dan geloof ik niet dat wanneer u daarna de Dordtse leerregels leest, u tot een andere verzuchting zal komen dan, Heere, geef me een sprankje van het vuur wat deze mannen hadden. Geef me een straaltje van het licht wat deze mannen hadden toen ze de leer van de zaligheid uiteengezet hebben. Drie dwalingen in de vraag, waarom kunnen onze werken, onze goede werken, deel van onze goede werken, het werk van een zelfopgebracht geloof, waarom kunnen die zaken niet de gerechtigheid voor God zijn? Het gaat om ernstige dingen, gemeente vanmiddag. Waarom kun je daar niet mee sterven? Waarom zul je met die dingen voor Gods aangezicht niet kunnen bestaan wanneer je staat voor de rechter van hemel en van aarde? Dat is de vraag. Dan komt het antwoord. Tweede gedachte. Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen zijn en met zonden bevlekt zijn. De opstellers van de catechismus geven twee antwoorden. Waarom kan dat niet? Waarom kan het allerbeste tussen aanhalingstekens dat de mens heeft, waarom kan dat niet zijn grond zijn? Twee antwoorden. Allereerst omdat voor Gods gericht alleen een volkomen gerechtigheid bestaan kan, die in alle stukken, in alle opzichten overeenkomt met de wet van God. Dat is ook wat we lezen in de Bijbel. Heeft de Heer Jezus het niet gezegd toen hij de wet ging samenvatten? Gij zult de Heere uw God lief hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met heel uw verstand en met al uw kracht. God eist volkomen genoegdoening aan zijn wet. Niet maar wat gedachte, niet maar wat inspanning, maar met uw ganse verstand. Niet maar met wat goede bedoelingen, maar met uw ganse hart. En wie kan het zeggen? Wie kan het zeggen onder ons? Ik heb God lief gehad met mijn ganse hart. Wie kan het zeggen? Ik heb hem lief gehad en gediend met mijn ganse verstand. God eist volkomenheid. Nog een ander Bijbels voorbeeld waaruit dat blijkt. Dat aangrijpende woord uit Galaten 3. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Of nog een derde voorbeeld, Jacobus 2. We hebben daaruit gelezen, Jacobus 2, die de gehele wet zal houden en in één gebod zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle. God eist volkomen gehoorzaamheid, volmaakte gehoorzaamheid. Dat is het eerste stukje van het antwoord in antwoord 62. En dan het tweede stukje, en dat hoort er eigenlijk bij. En dat ook onze beste werken in dit leven, alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Dat is een hele diepe belijdenis die wij misschien wel heel makkelijk kunnen uitspreken. Maar dat is een hele diepe belijdenis. Wat hier eigenlijk staat. Als Stefanus dan in de laatste ogenblikken van zijn leven dat ontroerende gebed doet. Heere, reken hun deze zonde niet toe. En wie zou er iets op willen aanmerken? Wie zou er iets op durven aanmerken? Ik niet. Maar Gods woord wel. Want Gods woord zegt, dat is toch met zonde bevlekt. De beste werken, onvolkomen. De beste werken met zonde bevlekt. Als Paulus neerknielt in grote bewogenheid met de gemeente waar hij gearbeid, gewerkt heeft. Als hij die gemeenten aan de Heere opdraagt en als hij er voorbeden voor doet. Dat is een goed werk. Dat is een best werk, zouden we kunnen zeggen. Maar de catechismus zegt op grond van Gods woord, onvolkomen en met zonde bevlekt. Daar hebben de opstellers van de catechismus iets van geleerd. En de vraag is vanavond, wij ook. Hebben wij er ook iets van geleerd? Onze goede werken, onze beste werken, onze gebeden die we misschien zo hartelijk mochten doen tot de Heere. Onze tranen die we hebben geschreid voor de Heere over onze schuld en over onze zonde en over ons hart. Zelfs die tranen moeten gewassen worden in het bloed van Christus. Want ze zijn in Gods heilige ogen nog onrein. Nee, gemeente, dat zeg ik vanavond niet om het zwaar te maken, om het moeilijk te maken, maar omdat Gods woord het zegt. Wat zegt Jesaja in het 64ste hoofdstuk? Al onze gerechtigheden, niet zijn ongerechtigheden, niet zijn zonden, al onze gerechtigheden, mijn teerste gebeden, mijn heetste tranen over mijn zonden, mijn verbrokenheid van hart, mijn buigen onder de Heere, al onze gerechtigheden kunnen in zichzelf niet bestaan. Ze zijn, zegt Jesaja, een wegwerpelijk kleed. Kijk, het is nodig om die dingen te leren. Dat is een harde les, zegt u. Maar als de Heere erin meekomt, is het wel een scherpe les, maar toch weer geen harde les. Want dan komt de liefde er ook in mee. Dan komt de liefde van de Heere erin mee. Maar het is wel een zeer verootmoedigende en een zeer vernederende les. Dat er van mij niets, uiteindelijk in de heilige ogen van God, niets deugt. En waar leer ik het? Hoe leer ik het? Gemeente, hoe anders? Hoe anders dan daar waar de Heere mij voor het eerst en later ook steeds dieper onderwijst in wat zijn gerechtigheid eist en in wat voor hart ik meedraag. Hoe anders onderwijst de Heere in deze dingen dan waar ik onderwezen word in zijn recht en in mijn verdorvenheid. Op een andere plaats zal ik het niet leren. Dat is een les die gaat een leven lang door in het leven van de genade. Steeds meer ontdekken dat al mijn gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. Ook steeds weer ontdekken. Want de mens is altijd geneigd om op iets te bouwen van zichzelf. Ik heb u daarop gewezen bij Filippenzen 3 toen het daarover ging in de preek. Dat zelfs Paulus. En laten we maar eerlijk zijn, van Paulus hebben we toch niet de gedachte dat dat nou een man was die nog bouwde op iets van zichzelf. Of geneigd was om te bouwen op iets van zichzelf. Maar dat zelfs Paulus schrijft in een van zijn brieven, opdat ik mij niet zou verheffen, heeft God gegeven een scherpe doorn in het vlees. Een mens is altijd geneigd om zich te verheffen. En dan gaat hij staan op iets van zichzelf. En wat is de keerzijde, gemeente? Wat is de keerzijde van deze scherpe woorden, van deze afsnijdende woorden? Wat is de keerzijde? Dat de schrift, dat de Heilige Geest door het woord een mens wil gaan werpen op Christus alleen. Op die enige grond der zaligheid. Niets uit ons, het al uit hem, zo reist Gods kerk naar het eeuwige Jeruzalem. Maar het is in onze beleving vaak nog, ook na ontvangen genade, veel in ons en een klein beetje in hem. Of misschien, na veel onderwijs, nog weinig in ons en veel uit hem. Maar het moet aan op dat niets uit mij en alles uit hem. En daar komt u, als ik die uitdrukking eens een keer mag gebruiken, maar daar komt u dan in de hoogste stand van het geestelijke leven. Want de hoogste stand van het geestelijke leven is waar een zondaar niets overhoudt dan een verdoemelijk bestaan voor God. En waar die zo doodschuldig, zo verdoemelijk als die is, de gerechtigheid mag hebben in een ander, in Christus, aan wie hij door het geloof verbonden is en met wie hij door het geloof verenigd is. Dan komt u een man tegen, een vrouw tegen die arm is, straatarm is in zichzelf, maar rijk is en er ook iets van getuigen kan hoe die rijk geworden is in een ander en uit een ander. De leer van vrije genade geeft altijd kritische vragen. Dat is het laatste waar we nog even naar kijken. Vraag 63. Hoe verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Dominee, is dat niet al te scherp? Dat er nou helemaal niets van de mens in aanmerking komt. God heeft toch ook in zijn woord gezegd dat de werken beloond zullen worden. Straks zullen we toch zingen met Psalm 19. Hij die Gods wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. De Heer Jezus heeft toch gezegd, verblijd u, want uw loon is groot in de hemelen. In Hebreeën 11 staat er toch te lezen dat God is en dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. Hoe? Hoe zit het dan? Verdienen onze goede werken niet, vraag 63, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Kort en krachtig antwoord van de catechismus. Deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. Dat is een duidelijk antwoord. Als er in de Bijbel gesproken wordt over loon, komt dat woord loon in twee betekenissen voor. Soms betekent dat echt loon op werken, dat je verdient. Soms betekent het genadeloon. Dat is loon wat de Heere geeft, maar uit genade. Omdat ik het, als het erop aankom, toch niet verdien. Wel, zo worden die woorden over het loon bedoeld in de Bijbel. En dan nog een laatste vraag. Maar maakt deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen? Als het nu zo is dat geen enkel werk voor God in aanmerking komt van een mens, als het over zijn rechtvaardiging gaat. Als het nu is dat de werken op geen enkele manier zijn gerechtigheid, zijn grond voor God vormen. Als een mens nu louter uit genade, door de toegerekende gerechtigheid van de Heer Jezus zalig wordt, als dat nu zo is, maakt dat dan geen zorgeloze mensen? Krijg je dan geen mensen die zeggen, kijk, ik geloof in de Heer Jezus Christus, zijn gerechtigheid, mijn gerechtigheid, en nu kan ik er verder op losleven. Krijg je niet dat soort mensen slordig in het leven, goddeloos zelfs in hun leven? Ja, die zou je wel kunnen krijgen. Die zou je wel kunnen krijgen, maar dat komt dan niet door de leer van vrije genade, dat komt door hun verdorven hart. Dat komt door ons verdorven hart. Want, zegt de catechismus in antwoord 64, het is onmogelijk dat wie in Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Als iemand echt geloven mag, als iemand door een waar geloof met de Heer Jezus Christus verenigd wordt, want dat gebeurt in het ware geloof, dan is het onmogelijk dat zo iemand ook toch geen vruchten van dankbaarheid zou voortbrengen. Dan komen er in meerdere of in mindere mate goede werken van de dankbaarheid. Kan niet anders. Anders, zegt Jacobus, is uw geloof dood. Dus geen mens zal zalig worden om zijn werken. Maar ook geen mens zal zalig worden zonder goede werken. Dat laatste, dat is ook waar. Iemand zegt, nou, dominee, de moordenaar aan het kruis, ter 11:00 zalig geworden, 11:55. Nog uit de kaken van de verlorenheid, uit de kaken van de vorst der duisternis getrokken. En overgezet in het rijk van het licht. Maar die man, zijn handen, die zaten al vastgenageld. En zijn voeten ook, die kon geen goed werk meer doen. En toch, de moordenaar aan het kruis heeft nog goede werken der dankbaarheid gedaan. Die heeft het nog vanuit de liefde voor zijn meester opgenomen tegenover die andere kruiseling. En hij heeft die andere kruiseling ook nog in bewogenheid van het hart gewaarschuwd. Vreest ook gij niet, daar ge in hetzelfde oordeel zijt. Alleen, het was de grond van zijn zaligheid niet. Gelukkig ook maar, want weet u, een kind van God, iemand met veel licht of iemand met weinig licht van genade. Maar een kind van God leert wel dat al zijn gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. En als ik nou zalig moest worden om de werken, om iets van de werken, al was het maar om een zucht, dan was het verloren. Maar nu die ene grond van de zaligheid. Het is vanmiddag over verschillende mensen gegaan. Wij moeten onszelf er nog maar even naast leggen. Zo aan het einde van de preek. Het is vanmiddag over verschillende mensen gegaan. Het is gegaan over eigengerechtige mensen die dachten dat hun werken hun nog wel zalig zouden maken. Voor een deel of zelfs helemaal. Het is vanmiddag gegaan over mensen die dachten dat ze met een geloof dat uit hen zelf voortkwam, wel zalig konden worden. Het is vanmiddag gegaan over zorgeloze mensen die hebben gezegd, als dat de leer van genade is, van vrije genade is, geeft dat me een vrijbrief om te zondigen. Laat ons zondigen opdat de genade te meerder worden. Maar het is vanmiddag ook gegaan over die ene mens. Er is, schrijft Paulus, één God. En één middelaar Gods en der mensen. De mens, die tegelijkertijd ook God was. Maar Paulus schrijft, de mens, Jezus Christus. En hij is een rantsoen, een losprijs voor de zonde. Hij wordt u vanmiddag nog verkondigd, opdat u niet voort zou leven in uw ongerechtigheid, want daar moet je mee omkomen. Opdat u niet voort zou leven in uw eigen gerechtigheid, in welke vorm dan ook, want daar moet u mee omkomen. Maar opdat u belang zou krijgen bij zijn gerechtigheid, bij het rantsoen, bij de losprijs die hij met al zijn werk, met zijn volkomen werk, met het enige goede werk dat ooit op aarde gedaan is, zijn werk, dat voldoende is om een schuldige zondaar zalig te maken. Amen. Thank you. eindigen we met een gebed. Heere, wil het onderwijs dat we vanmiddag hebben gehoord uitwerken in ons hart en in ons leven. Geef ons waakzaam te zijn bij uw woord. Geef ons waakzaam te zijn bij de belijdenis die ons overgeleverd is door onze vaderen. En wapen ons, Heere, tegen allerlei misverstand en allerlei dwaling die ook de reformatorische gezindte binnengecijpeld is. En wij zijn er niet te goed voor. Ook een dienaar van het woord is er niet te goed voor om aan die dwaling ten prooi te vallen. Maar onderwijs ons niet alleen in de leer van uw woord en in de leer van de waarheid, maar boven alles breng ons tot die gezegende waarheid die het gezegd heeft: ik ben de waarheid. Heere, wil zo met ons gaan. Als we van hier gaan, brengt u ons zondag weer samen onder uw woord. Geeft u wat nodig is, Heere, in alle dingen. In ons dagelijks bezig zijn, in ons werk, wanneer u het geeft, maar ook waarin, wanneer daar moeilijkheden zijn. Wilt u geven dat we onze zorg op u mogen wentelen. Gedenk onze broeder van den Berg, die aanstaande dinsdag zijn dissertatie hoopt te verdedigen. Geef hem ook in die ogenblikken wat nodig is. En geef uw zegen over het werk dat hij in de achterliggende jaren daarin heeft gedaan. Heere, wil ons zo horen in de vergeving van al onze zonden. Om Christus wil. Amen. Psalm 119, het 86e vers is de slotzang. 119, vers 86. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.